We nemen de draad weer op in Efeze. Efeze 2, maar we zijn in dat gedeelte vanaf vers 11. Dat dan begint met daarom, terugverwijzend naar het voorgaande gedeelte van hetzelfde hoofdstuk. En wat korter terugverwijzend naar het voorgaande vers. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet uit goede werken, maar tot goede werken. De andere kant op dus. Tot goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin. In diezelfde. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom, namelijk om daarin te kunnen wandelen, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, enzovoorts. En dan gaat het weer even langzaam. Dat wil zeggen, er wordt verwezen, zoals ik heb geprobeerd te demonstreren. Er wordt verwezen naar het Oude Testament, naar oudtestamentische profetieën, omtrent Messiaanse tijd, dat wil zeggen omtrent het werk van de Messias, want daar komt het dan op neer. Want daar wordt beschreven hoe Christus, en dan gebruik ik maar weer de bekende Griekse term, hoe Christus als de goede herder en als de koning van Israël, der Joden eventueel, maar van Israël, juist van alle stammen van Israël namelijk, hoe die de beide huizen van Israël zou bijeenvergaderen tot één. En daarmee dus het volk zou herstellen in de oorspronkelijke roeping en positie waartoe het volk was uitverkoren. Namelijk, het was uitverkoren, Exodus 19, om te zijn een koninklijk priesterlijk volk. Een volk voor de naam des Heeren, een volk om de Heer te dienen. En het werd via de beginselen van het zogeheten eerst geboorterecht, wat niet de goede term is, maar ja, we hebben er geen ander woord voor. Volgens de beginselen van het eerst geboorterecht worden dus aangesteld aan het hoofd van de hiërarchie der volkeren, aan het hoofd der heidenen heet dat elders, de spits der natiën, zei Johannes de Heer. Nee, niet de Heer, Johannes de Heer, maar goed. Die had het over Israël aan de spits der natiën. Het is aan het hoofd der heidenen, zo heet het in Jeremia 31, denk ik. Maar in ieder geval de herstel van Israël als uitverkoren volk, als de Messias komt. En de vraag is dus, langs de andere kant, of de Messias het al gedaan heeft of dat dat nog moet gebeuren in de toekomst. En het antwoord, hij heeft daar een begin mee gemaakt en het is dus al van toepassing. En dat is wat hier gedemonstreerd wordt. Ik blijf met grote nadruk ook altijd roepen dat de apostel Paulus ook in deze Efezebrief zich bij al wat hij beweert of leert, zich baseert op oudtestamentische profetieën, uitspraken, leringen, of hoe dat maar heten mag. Dat zeg ik met nadruk, omdat men wel geneigd is eventueel de Efezebrief als een typisch gemeentelijke brief te beschouwen. Brief met gemeentelijke waarheid, maar tegelijkertijd dan zegt dat dat dan niks te maken heeft met het Oude Testament en met de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en dat soort zaken meer. En daar protesteer ik dan heftig tegen, want ja, als je die brief leest, kan je het niet missen. Hij baseert zich op oudtestamentische schriftplaatsen. We hebben het uitgebreid en ook in hoofdstuk 1 over gehad, over begenadigd in de geliefde in Christus enzovoorts, onder aanhaling van de psalmen enzovoorts. En in elk geval, de aanstelling van de Heer Jezus na zijn opstanding aan de rechterhand Gods, uit Psalm 110, en alle dingen aan zijn voeten onderworpen, enzovoorts. En hij zegt dan vervolgens dat wij als gelovigen daaraan dus deel hebben gekregen. En dat betekent dus dat die oud-testamentische profetieën niet alleen op de Heer Jezus Christus in persoon van toepassing zijn, maar wel degelijk op de hele gemeente waarvan hij het hoofd is. Dat is trouwens klassiek orthodox. Al moet ik er meteen bij zeggen dat men in de orthodoxie de consequenties daarvan dan toch niet geaccepteerd heeft. Maar het idee van als dat het Oude Testament spreekt over Christus, dat het dan meteen gaat over de gemeente, impliciet. Ja, dat is orthodox. Men spreekt dan over de mystieke Christus enzovoorts. Ik hou van die termen omdat u begrijpt dat ik dat niet uitvind. Hè? Dat kan ik niet bedacht hebben, zulke dingen. Maar dat hoeft het dus ook niet. Dat bestaat allemaal. Maar goed, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Het begrip heidenen, maar ik zal het u misschien vorige keer gezegd hebben. Het begrip heidenen heeft nogal geleden in de loop der tijd. De echte betekenis van het woord oorspronkelijk kennen we sowieso niet meer, want het betekent gewoon iemand die in Rolde woont. Ja, die aan de rol is. Nee. Een heidebewoner. En heb ik van mijn grootvader al geleerd. Ja. Een heiden betekent een heidebewoner. Ze moesten iets bedenken. Het woord heeft zo'n beetje de strekking van iemand die buiten de cultuur, samenleving staat. Ja. Het woord daarvoor is trouwens gewoon barbaar. Maar ja. Maar misschien is het ook geen Nederlands van huis uit. Dat doet er niet toe. Maar de vertalers moesten iets bedenken. Toen hebben ze het woord heiden bedacht. Een heidebewoner. En dat, u weet, iemand die onttrekt zich aan de samenleving, die gaat wonen in een hutje op de hei, heet dat. Denk je? Nou ja, oké. Okay. Maar dat betekent het woord eigenlijk. En het woord barbaar, ach, dat is een term die door de Romeinen gebruikt wordt, werd voor alles wat niet onderworpen was aan het Romeinse gezag. En dus ook niet geacht werd onderworpen zijn aan de zogeheten Romeinse cultuur. Dan was men in principe een barbaar. Maar wat betreft beschaving viel het wel mee, want ik persoonlijk heb niet zo'n hoge dunk gekregen in de loop der tijd van de Romeinse beschaving.
Maar werd
verslaafd,
maar
meer dat
niet.
Ja, dat zal mijn volgende zin geweest zijn. Maar waarvoor vriendelijk dank, zuster. Ja, beschaving. Een vreemd woord trouwens, het Nederlandse woord.
Ja, je zet ons toch niet op
weespetit, er is een boek van dat weet u misschien niet, maar dat kan je op internet wel vinden. Waarschijnlijk ook wel, kun je tweedehands kopen, van Bettex. Legendarische man. Maar Bettex. Vroeger, in alle gereformeerde huizen had je wel bedteksten. Dus er zwerven er nog veel van die boeken in omloop. En je moet er een paar van lezen, doorworstelen. Daarna hoeft het niet meer, maar het is wel aardig. Het is wel, ja, bedtekst. Maar die schreef een boek, dat heet, in het Duits heette het Bildung. Maar de vertaalsturf is het, geloof ik. Ik dacht dat het een dame was, maar die vertaalde Bildung met beschaving. En zo heet het boek dus in het Nederlands. Beschaving. Je komt er niet mee weg. Ik weet nog dat ik dat boek las, heel lang geleden. En dat ik die begreep wat beschaving zo. Totdat ik erachter kwam dat het Duitse woord was Bildung. Ja, en dat komt vandaan. Beschaving bij ons namelijk wil zeggen, er gaat wat af. Met een schaaf, een blokschaaf en hoe heet die schaaf allemaal? Je hebt wel honden, hè? Een kaasschaaf, verstaat ook, ja. En een sponningschaaf en wat je maar hebt, hoe die dingen allemaal weer heten, ben ik vergeten. Maar doe maar. Maar je haalt er dan wat af. Maar bij Bildung bouw je wat op.
Je vormt iets.
Dus ja, wat de man uitlegde. ik geloof dat ik het daarna nog een keer helemaal doorgelezen heb. En dan elke keer, oh ja, beelding. Maar beschaving, dat woord blijf ik dus moeilijkheden mee houden. Dus je haalt er wat af. Dat kan nooit goed wezen. Hoewel.
Het is hoog noodzakelijk.
Je gaat eraan dood. Hè? Nee, men zegt beschaving is een dun laagje wat erop zit. Nou, volgens het woord is het dunne laagje er dan toch af en waarschijnlijk een dikke laag. Maar dus, de term klopt niet. Ik ben heel ongelukkig met dat taalgebruik. Maar dat even terzijde. Maar een heiden dus. Maar een heiden... Dus een term die eigenlijk komt vanuit het Jodendom... Ik bedoel niet het woord zelf, maar de gedachte die erachter steekt. En in de Bijbel is het ook zo, want je hebt maar drie soorten. Je hebt de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Ik geloof dat het in 2 Korinthe staat of zo, maar dat weet ik zo gauw niet hoor. Er staat in één zo'n zin, de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. En de gemeente Gods is al van een andere orde, omdat het een hemels volk is officieel. Dus op aarde hou je dan over binnen het Bijbelse taalgebruik Joden en heidenen. En heiden is dan een niet-Jood. Vervolgens heeft men het begrip Jood geïnterpreteerd als Israël, wat redelijk Bijbels verantwoord is, soms. En daarna heeft men dat weer geïnterpreteerd als het is de kerk, wat ook binnen de Bijbel redelijk verantwoord is, maar... Je komt steeds verder van de grondbetekenis af. En dan krijg je dus de kerk en enerzijds, dat zijn dan christenen. En degenen die geen christenen zijn, dat zijn dan heidenen. Begrijp je wel? En zo schuift de betekenis van zo'n woord op. Met als gevolg dat ik het kom uitleggen. Oh, mooi verdienmodel toch, of niet? Nou ja. Daarom denk ik dat gij die eertijds geen Joden waart. Want dat is eigenlijk wat ik probeer uit te leggen nu. Maar, dat gij die eertijds geen Joden waart. Of althans niet Israël. En dus vreemd van enzovoort. Van de burgerschap is als de vreemdelingen van de verbonden der belofte geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij gebracht. Kortom, waar het over gaat, en ik heb je vorige keer nog wat schriftplaatsen laten zien uit het Oude Testament, in ieder geval Ezechiël 37, dat is waarschijnlijk ook de belangrijkste, heb ik u laten zien dat het gaat om de eenwording van de beide huizen van Israël, waarmee dus ook verklaard is de uitdrukking vervreemd van het burgerschap Israëls. Want welke heidenen hadden dan vroeger deel aan Israël en daarna niet meer? Welke niet-Joden? Toch? Oké, nou, dat weet je. Dat zijn dus de niet-Joden, de 10 stammen van Israël. De afstammelingen daarvan. Enzovoorts. En dat is de achtergrond ook, want dat is het woord tegenwoordig. De achtergrond van de bewoners, de bevolking van Klein-Azië. Die hebben een Israëlitische achtergrond. Maar goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad, dacht ik. En dus komt nu, maar nu in Christus Jezus. En u weet wat er dan noodzakelijk komt. Eerst was gezegd hoe de verdeeldheid was. En als er dan staat, maar nu, dan betekent het dat die scheiding er dus niet meer is. Dus je moet dan vers 11 en 12 als het ware omkeren. En dat betekent dat gij die eertijds heidenen waard zijt nu geen heidenen meer. En gij wordt voortaan beschouwd als besneden. Zij het dan met de besnijdenis die zonder handen geschiet in het openbaar enzovoorts. En dat gij niet meer vreemd zijt van het burgerschap Israëls, maar deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls. En deel hebt gekregen aan de verbonden der belofte en daarmee de vervulling daarvan. En dus, gij hebt dus nu ook hoop. En zijt niet zonder God, maar met God. Ook in de wereld, zal ik maar zeggen, want die is met ons tot aan enzovoorts. Want dat is waar het over gaat. En dan is de vraag, is dat nu dan al zo? Want dat komt toch pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Als ze zijn koninkrijk zou openbaren, dat kun je namelijk ook ontlenen gewoon aan datzelfde Ezechiël 37 en 34 trouwens. Mijn knecht David zal koning over hen wezen. Het zal niet meer twee koninkrijken zijn, maar één koninkrijk. De vraag is dus, is dat dan nu al? En het antwoord is ja, alleen het is nog niet voltooid. Maar er komt nog meer. Maar niettemin zijn die twee in Christus, want daar gaat het over, maar nu in Christus Jezus. En in Christus Jezus gezegend met elke geestelijke zegening enzovoorts. Is Hij, Christus, vers 14, onze vrede. Hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. Die deze beiden tot één gemaakt heeft. En ik heb u gezegd dat het woord vrede, shalom in het Hebreeuws, maar ook het Griekse irene, betekent inderdaad dat twee partijen, in principe twee partijen, in theorie kunt er meer zijn, maar in principe twee partijen bij elkaar gebracht zijn. Tot één geworden zijn. Maar het staat erbij. Hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. Want hij heeft namelijk de muur die scheiding bracht gebroken. Voor ons Nederlanders mag die uitdrukking helemaal niet problematisch zijn. Want het is natuurlijk overdrachtelijk taalgebruik, maar onze taal, Nederlands, is daarom zo moeilijk. Omdat wij zoveel van dat soort uitdrukkingen kennen en gebruiken, ook in het dagelijks leven. De middenmuur des afscheidsels is gebroken. En zoals je bij al die Nederlandse uitdrukkingen kunt verklaren waar de uitdrukking vandaan komt en wat daar dan weer de bron of achtergrond van is, kan je dat met dit ook. Want het is bekend dat er een muur was. Er staat ook in de Bijbel trouwens dat er een muur was tussen de Joden en de heidenen in het gebied rondom de tempel. Je had de voorhof der Joden en je had de voorhof der heidenen. En de heidenen mochten niet door die muur heen, zal ik maar zeggen. Want dat was alleen bestemd voor de Joden. Hetgeen nogal strak werd toegepast, werd niet gedoogd, zal ik maar zeggen. Werd het gehandhaafd, heet dat. Ik moest even naar Amsterdam om het woord handhaven boven water te krijgen. Maar het werd wel degelijk gehandhaafd en het werd gebruikt om Paulus te beschuldigen toen hij in Rome kwam, in Handelingen waar het maar was. Toen hij in Jeruzalem kwam. Want hij werd ervan beschuldigd dat hij Trofimus, die een heiden was, had meegenomen in de voorhof der Joden. Waarvan ik laconiek altijd zeg dat dat weliswaar niet het geval was, maar toch. Overdrachtelijk wel, uiteraard. Trofimus. Die kent u waarschijnlijk wel, hè? Ken u Trofimus? De eerste bisschop van Arles? De kerk van Trofimus? Nee? Het is interessant, hoor. Ja. Ja. Nou ja. 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 Dan wordt de schedel van Stefanus trouwens ook nog bewaard in de kerk van Trofimus. Kan je gaan bekijken.
Heel boek over.
Nou ja. Als we nog eens vrij kunnen reizen, doen we het misschien nog een keer. Het probleem is alleen dat Zuid-Frankrijk wel erg ver weg is. Dus het is wat lastig om een reis te organiseren. We hebben het wel eens gedaan. Er staat een boel te zien en te bezoeken. Echt waar. Trofimus. Ja. Arles. In de Provence. Provincia Gallica. Zo heette het. Waarom? Ja, omdat daar vanouds Galliërs, namelijk Gileadieten en Galileërs, woonden. Ook van de 10 stammen van Israël. Logischerwijze. Provence. Eigenlijk een Israëlitisch gebied van oudsher. Maar ja. Ik ga het er niet over hebben verder. Maar die middenmuur des afscheidsels, dat is namelijk een uitbeelding. Die muur tussen voorhof de Joden en de heidenen wordt geacht volgens dit schriftgedeelte een uitbeelding te zijn van de wet. Want de vraag is, wat maakt scheiding tussen Jood en heiden? Het antwoord is natuurlijk, ja, die muur. Maar nou wat groter, zo in het algemeen, wat maakt scheiding tussen Jood en heiden? De wet. Nou ja, dat is de Joodse wet overigens, toch? Want de aardigheid is natuurlijk dat aan de andere kant de teenstammen, die dus niet Joods maar heidens zijn, zich aan die wet al veel eerder hebben onttrokken. Eigenlijk gebeurde dat al bij de zogeheten splitsing of scheuring van het Rijk. Is u dat wel eens opgevallen, de geschiedenis, hoe dat ging? Salomo was overleden, er moest een nieuwe koning komen. Toen was daar Rehabian, dat was de normale opvolger eigenlijk. En toen zeiden ze, ja, we willen u wel als koning. Dat ging niet vanzelf, hoor. Gaat nooit vanzelf trouwens, opvolger in koningshuizen. Toen zei het volk, ja, dat is goed, maar dan willen we wel belastingverlaging. Dat is heel gebruikelijk, dit. Want u weet hoe het met belastingen is. Die worden zwaarder en zwaarder en zwaarder. Dus er komt een moment, dat het ontploft. Dat er komt een revolutie, zal ik maar zeggen. Er komt een opstand en bij wisseling van de wacht, dat is het mooie punt. Als het toch een beetje chaotisch is, zou ik maar zeggen, om dan te zeggen, oké, maar dan, enzovoort. Nou ja, en toen zei Rehabiam, geen denken aan, weet je wat, de belastingen gaan nog omhoog. Nou, dat zei, wat hij echt zei, durf ik niet te herhalen. Want het was geen parlementair taalgebruik. Hoewel de statenvertalers het natuurlijk toch heel netjes gedaan hebben. Maar dat terzijde. Dus dan gaat hij vanavond opzoeken. Wat heeft hij dan precies gezegd? Ja. Maar niet. En toen zeiden de Israëlieten, nou, dan hoeven wij u niet. Ze zeiden, naar uw tenten, Israël. Zo van, laat de Rehabiam maar in zijn sop gaar koken. Om een voorbeeld te geven van overdrachtelijk taalgebruik. Toch? Dat doen wij niet. En toen werden ze een apart koninkrijk onder Jerobeam, waarvan de Heer trouwens zelf gezegd had dat zijn bedoeling ook was. Maar. Dat u niet denkt dat het alleen maar opstand was. Het was wel degelijk een onderdeel van het grote plan enzovoort. Maar in werkelijkheid is natuurlijk gewoon de uitbeelding van ook wat er aan het begin van onze bedeling gebeurd is. Dat is wisseling van de wacht. Wat gaat er gebeuren? Nou kan je bevrijd worden van je lasten enzovoort. Want ja, er komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ja, echt waar. Nou ja. En Israël, de 10 stammen, zonderden zich af. Maar uit dezelfde 10 stammen ontstaat later de gemeente. Want dat is wat op voorhand uitbeeld. En de 2 stammen komen onder de nog zwaardere belastingen van Rehabiam terecht. Heb je dat? En dat is een beeld van het Jodendom dat nog zwaarder onder de wet komt dan het daarvoor al geweest was. Want dat zegt de Bijbel ook dat dat zo is. Dat is allemaal symboliek, hè? Maar wat scheiding maakt is de Joodse wet. De tot in Handelingen 15 aan toe. Nou ja, het hele Nieuw Testament door, komt het verder aan de orde. Maar historisch komt het aan de orde in Handelingen 15. Of die heidenen die tot geloof komen, ongeacht wat hun achtergrond was, maar ze waren ook uit Klein-Azië in dat geval, of die heidenen onder de Joodse wet gebracht moesten worden. En het antwoord was nee, volstrekt niet. Het is eigenlijk andersom, zei Petrus. Het is andersom. Wij uit de Joden moeten zalig worden gelijk als die heidenen. Niet uit wet, maar uit genade enzovoorts. Maar goed, de middenmuur des afscheidsels is dus gebroken. Dat heeft de Heer zelf gedaan en daarmee is het onderscheid vervallen. Men lezen de eerste hoofdstukken van Romeinen, van de Romeinenbrief dus. Want daarin wordt bij herhaling gezegd dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek. En dat al wat daar uiteengezet wordt van toepassing is op zowel Jood als heiden. Ongeacht of het gaat over gelovigen of ongelovigen. Daar is geen verschil. Er is wel verschil tussen gelovigen en gelovigen bedoel ik. Maar of het nou ongelovigen zijn uit Jood en heiden of gelovigen uit Jood en heiden, daar is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd, worden om niet gerechtvaardigd en uit genade en wat het maar was allemaal. Hè. Want de middenmuur des afscheidsels is gebroken. Het heet, in een ander verband heet het de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is van de wet dus, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofetelijkheidswil. Met andere woorden, de wet is beëindigd niet maar voor gelovigen, maar voor heel de mensheid. De wet heeft geen geldingskracht meer. De Mosaïsche wet. Zie? En dan komt er weer iets moeilijks, vooral vanwege het woordgebruik. Dat is in vers 15. Want daar lezen wij, nou even nog over die middenmuurs afscheids en Trofimus. Dat staat in Handelingen 21, vers 29. Want zij hadden tevoren Trofimus, de Efeziër, met hem in de stad gezien, welke zij meenden dat Paulus in den tempel gebracht had, enzovoorts. Dat was Handelingen 21, vers 29. Je zou nog de vergelijking kunnen maken, ook nog, met het voorhangsel. In de tabernakel dan wel tempel. Dat was weliswaar geen muur die gebroken werd, maar het was een gordijn dat gescheurd werd. En dat maakte onderscheid tussen het heilige en het heilige der heiligen. En volgens de Hebreeënbrief is dat een... Zijn heilige en heilige der heiligen een uitbeelding van oude verbond der wet en nieuwe verbond der genade. En wij worden geacht in te gaan in het heilige der heiligen door het voorhangsel. Maar dat is de uiteenzetting in de Hebreeënbrief. Wat is in principe hetzelfde? Ja. En als het over het voorhangsel gaat, dan heet het ook zijn vlees, dat is in Hebreeën 10. Ik zoek dat niet op, want dan komt te ver uit, van deze lijn af. Maar hier in Efeze 2 heet het ook zijn vlees. Daar staat, hij heeft de vijandschap, vers 15. Hij is onze vrede, die de middensmuur des afscheidsels gebroken hebben. De vijandschap in zijn vlees heeft teniet gemaakt. Die vijandschap is natuurlijk nog steeds de wet en hij is teniet gemaakt. Hetgeen overeenkomt met de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is Hebreeën 7, geschiet onder zelfs zwakheids- en onprofijnlijkheidswil. Het is dezelfde uitdrukking dus. Tot niets gemaakt. Weggedaan.
Hij heeft toch ook de eis der wet volledig vervuld?
Ja, de wet.
Daardoor teniet.
Ja, ja, hij heeft de wet. Ja. Maar de uitdrukking, hij heeft de wet vervuld, uit Hebreeën, net als uit Romeinen 8, vers 2, die wordt abusievelijk geïnterpreteerd alsof hij in zijn leven netjes zich aan de Mosaïsche, dan wel Joodse wet zou gehouden hebben. En dat is niet zo, want anders had hij niet overhoop gelegen met die fariseeën. Dat is niet zo. Dat betekent het ook niet. Hij heeft juist de straf ondergaan voor wetsbreuk. Voor wetsovertreding. En daarmee is de wet vervuld. De wet moet zo'n loop hebben, dus enzovoort. En hij is dus tot de misdadigers gerekend en bij de overtreders gerekend. Jesaja 53, dat wordt iedereen geacht te kennen. En hij heeft de consequenties daarvan gedragen. Dat is de wet vervuld, maar daarmee is de wet voltooid. Want als dat voor allen was, leefde sindsdien niemand meer onder de wet, omdat iedereen die onder de wet leefde dood is. Geëxecuteerd namelijk. Door de wet. Dat is wat Paulus zei. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dus, daar gaat hij. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees, vers 15, teniet gedaan. Nou is het zo dat inderdaad door zijn dood een einde kwam, door de dood van de Heer Jezus, een einde kwam aan de heerschappij van de wet. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen, die dat ook leerstellig uiteenzetten. Maar voordat u denkt dat het hier echt gaat om de kruisiging, moet ik u zeggen dat ik bij punt 1 heel goed bewust ben dat het woord kruis in vers 16 staat. Maar ik ben nog in vers 15. Ik ben bij het woord vlees. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En er staat niet, hij heeft de vijandschap in zijn dood of in zijn lijden teniet gemaakt. En ook zelfs niet aan zijn kruis. Let op dat ik zei, aan zijn kruis. Er staat, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Het punt is dat het woord vlees meerdere toepassingen, verschillende toepassingen kent. Dat is, als u mij vraagt, verwarrend. Als ik Mark zou heten van mijn voornaam, zou ik zeggen, ik snap dat het verwarrend is. Ik snap heel goed dat het verwarrend is. Rutte heb ik het over, dat u dat weet. Ik snap, ik begin altijd te praten met, ik begrijp dat, want ze zijn zo intelligent en kunnen zich zo goed inleven. Ze snappen dat, ik vind het een verschrikkelijk woord, snappen. U weet wat snappen is?
Op zijn Engels is het breken, snappen.
Snappen is dat klikgeluid. Waarvan mijn tandarts zei, wij houden van dat het klik zegt. Als je gehoord in doet, dan klik, dat snapt op zijn plaats. En daar komt ons woord snappen vandaan in de zin van begrijpen. Het klikt, we hebben, maar dan leg ik dat even uit. Maar ik vind het verschrikkelijk, ik vind het plat taalgebruik. Maar toch maar, en ik begrijp, ja, ze zijn heel mee. Ze zijn heel meelevend met ons. Ze begrijpen dat wij domme mensen problemen hebben met wat zij in hun...
Zij hebben geen problemen.
De laatste 2 jaar heb ik bijna alle respect verloren voor dit echt. Ik heb er zo'n grote moeite mee. Maar ja. En medelijden met de koning die dan ook nog al van alles moet vertellen. Nou ja, laat maar zitten. Doe maar. Maar goed. Maar ik snap het probleem van het woord vlees. Maar ik moet u zeggen dat inderdaad wordt het woord vlees gebruikt als tegenstelling van geest. Weet je wat ik nou zei? Ik begon te zeggen dat woorden hun praktische betekenis ontlenen aan de context. Als voorbeeld geef ik meestal iets als het woord dag. Een dag, denken wij, een dag zonder meer, een dag, dat is zonder context, zonder zinsbouw, zonder context, zonder syntax, ja. Dan is het één etmaal, dan is het één kalenderdag, die heeft een nummer, een datum enzovoort. Zodra je het woord nacht ernaast zet, is de dag nog maar half zo lang, gemiddeld. En de andere helft heet nacht. Met andere woorden, de betekenis van een woord wordt beperkt door de context. Als je het woord kosmos, wereld, kosmos tegenkomt, dan is de normale idee, het staat voor het heelal. Waarbij het twijfelachtig is waarom wij dat dan 2 keer zeggen, heelal. Want dat is 2 keer hetzelfde. Maar waarschijnlijk om het te benadrukken. Maar als er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, nou weet ik eerlijk gezegd uit mijn hoofd, nu op dit moment niet, ik heb geen actieve herinnering aan, maar wat, je leert wat uit. Maar goed, ik herken me er helemaal niet, maar goed, welk woord daar precies staat, maar als daar, wat voor woord er ook staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, het betekent de mensenwereld. Net als in Romeinen 5, vers 12, of waar het maar was, dat door 1 mens de zonde in de wereld gekomen is. Bedoeld is de mensenwereld. Dat staat ook echt wel in een fatsoenlijk woordenboek. Niet dat er veel zijn fatsoenlijke woordenboeken, maar... Maar ik meen het serieus, ja, daar staat het dan bij. Het kan verschillende toepassingen hebben. En het wordt namelijk beperkt door de context. Opdat een ieder die in hem, dan weet je dat het over de mensen gaat. Of in Romeinen 5, door alle mensen is doorgegaan. Heb je dat nog? En dan heb je nog de hele wereld in de zin van voor zover wij weten en voor zover het deel uitmaakt van één en dezelfde cultuur, religie, rijk of zo. Want er staat dat heel de wereld beschreven zou worden in de dagen van Augustus. Want het is zo Augustus. En het is zo weer kerstfeest. Ja. Het is ook moeilijk, hè? Ja. Maar goed, leuk is dat zo'n taal. Maar de hele wereld, nee, alleen de mensen die wonen in het Romeinse Rijk. Die wereld, de Romeinse wereld. Ziet u dat zo'n woord begrensd wordt? Nou goed, als vlees staat tegenover geest, weet je waar het over gaat? Dan staat vlees voor de zinnelijke wereld. En omdat de zinnelijke wereld in het algemeen geacht wordt zondig te zijn. Oh mensen, er zijn boeken over volgeschreven. Of de materie, of de stof, de materie, of die zondig is of niet. En het antwoord is ja, want in de stoffelijke wereld gaat alles mis. Alles valt uit elkaar. Omdat de donkere manen te mystificeren heeft men de evolutieleer uitgevonden. Daar kom je nooit meer vanaf, van het monster. Hoewel we volgens de evolutieleer van de monsters zijn afgekomen. Maar, nou ja. Sommige dingen zijn zo lastig uit te leggen. Maar goed. Vlees tegenover geest. Vlees voor de zinnelijke dingen. Geest voor de onzinnelijke dingen. En omdat de zinnelijke dingen voorbij gaan. Want de zinnelijke wereld gaat voorbij. Schreef de apostel Paulus. Hetgeen wil zeggen dat hij zondig is, want daarom gaat hij voorbij. Of daardoor gaat hij voorbij, dat kan ook bij. Enzovoort. Denk, kun je ook het woord vlees gebruiken voor de zondige natuur van de mens. Dan heet het de vleeselijke gedachten en vleeselijk verstand, enzovoort. Dat is een oprekken van het begrip vlees naar één kant. Of althans beperken, moet je dan zeggen, beperken tot één kant, enzovoort. Maar vlees heeft ook gewoon de betekenis van lichaam. Gewoon lichaam. En lichaam betekent weer een samengesteld geheel. Maar met een nadruk op een geheel. Maar vlees kan heel goed lichaam zijn. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Wij zijn er nog niet. Ja, wij zijn leden van het lichaam van Christus. Maar we zijn nog niet in Efeze 5, wil ik zeggen. En daar staat dat wij zijn leden zijns lichaams van zijn vlees en van zijn benen. En ook de vertalers hebben het woord zijn, dat wil zeggen bezittelijk voornaamwoord zijn, hebben ze drie keer met een hoofdletter geschreven, zodat het zijn lichaam zijn vlees is. Is dat vlees van de Heer Jezus Christus dan zondig? Gaat het voorbij? Nee, het is de aanduiding daar van zijn lichaam. En als dat daar zo is, dan kan het dus hier ook zo zijn. Als het gaat over zijn vlees. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Als je dat woord nou even, dat vlees, nou even vervangt door lichaam, dan ben je alle vragen kwijt. Dus, ik ben van mening dat je het zo moet lezen. In zijn vlees. Wij maken namelijk deel uit van zijn lichaam. Wij zijn van zijn vlees en van zijn benen. Trouwens, het voorgaande vers zei, hij is onze vrede. Nog een verder terug, vers 13. Maar nu in Christus Jezus. Dat is die uitdrukking die we steeds al tegenkwamen in hoofdstuk 1. In Christus, in hem, in de geliefde, enzovoorts. En nu is het in zijn vlees. Als deelhebbend aan Christus en als gezegend in Christus met elke zegening. Wel, in Christus heeft hij de vijandschap teniet gemaakt. Dat wil zeggen, in de gemeente, want wat er dan gewoon staat is, in de gemeente is Jood nog Griek, dat onderscheid bestaat niet. Dat is precies de strekking van heel Handelingen 15. Er is geen onderscheid. En de gemeente is niet Joods. En dus, als je wilt heidens, dat mag van mij dan. Maar omdat het niet Joods is. Maar het is niet meer aan de orde. Het is een onderscheid wat niet bestaat. De vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen. Want de wet, dat moet misschien ook uitgelegd worden. Ook het woord, het begrip wet kan breed opgevat worden, maar ook smal. Wet in de brede betekenis, in de algemene betekenis, is gewoon onderwijs. Soms haal ik een vreemde capriool uit en dan zeg ik, nou ja, het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt standaard met wet, dat is Torah. En ik ben van mening dat dat hetzelfde woord is als ons woord trouw. En anders wel als het Engelse woord true of truth. Dat wil zeggen, het komt overeen met waarheid. En dat is het ook. Er is altijd wel iemand die dan zegt, ja, maar etymologisch en in de historie van het woord is dat niet terug te vinden. Dan zeg ik, ja, maar dat geldt voor alle woorden die wij gebruiken. Daar is zo weinig over bekend. Hoe het zo gekomen is en waar wij het vandaan hebben, heeft geen enkele zin. Het komt gewoon uit het Hebreeuws, de meest oorspronkelijke taal van de mens. In het algemeen, sinds Adam zal ik maar zeggen. En wet is waarheid en waarheid is waarheid omdat het blijft. Dat is zeer fundamentele Griekse filosofie trouwens, maar dat ook maar even terzijde. Als het niet blijft, dan is het geen waarheid, zijn zij. En ze pasten het begrip ook toe op wetenschap. Zij, wetenschap kan alleen maar zijn kennis van dingen die blijven. Want als ze niet blijven, dan gaat het voor. En wetenschap is iets wat blijft, per definitie. Volgens hun definitie. Hoe ze dat verdedigen? Ze zeggen gewoon, nou, wetenschap kun je verwerven, maar als je het daarna uitdeelt, raak je er niet vanaf. Je raakt het niet kwijt. Je kunt het doorgeven wat je wil, je kunt het uitdelen hoeveel je maar wil, maar je raakt het niet kwijt. Het blijft. Dan heb je weer een dubbele, brede betekenis van blijven, wonen. Weet u? Dus kennis van dingen die voorbij gaan en die dus niet meer aan de orde zijn, dat wordt niet als wetenschap beschouwd. Vandaar truth, Torah, waarheid, wet, dat wat blijft, dat wat trouw is, enzovoorts. En wij kennen het begrip dus ook in de toepassing van onderwijs. Maar dat is dan dus onderwijs in de waarheid, logische wijze. Torah. Dat is in het algemeen. Vandaar dat wij op school moesten wij allerlei wetten leren. Waarvan mijn broer dan altijd zegt van Archimedes schreef voor dat, enzovoorts. Want wij klungelen altijd wat met taal. Dat is bij ons dat is een familiekwaal bij ons, maar toen maar. Hè. Archimedes schrijft voor dat een, enzovoorts, dat een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld, u weet wel, en dat verhaal. Maar hij schreef het niet voor, natuurlijk, maar het was wel de wet van Archimedes, enzovoorts. Maar een wet is dan niet een voorschrift, maar gewoon onderwijs. Dat is wat het is. Wet, onderwijs. En dat is de algemene betekenis. Neem je dat nou smaller, want dat kan door omstandigheden, je laat daar wat van weg, neem je het smaller, dan hou je bij gelegenheid slechts geboden en inzettingen over. En dan wordt het toch, Archimedes schrijft voor dat, enzovoorts, hè. En daarvan staat dat die wet teniet gedaan is voor zover het betreft geboden en inzettingen. Want het neemt niet weg dat diezelfde wet onderwijs is van geestelijke dingen. En zelfs in de geboden en inzettingen van de wet ligt geestelijke waarheid vast. Het is daar illustratief voor. Nou ja, dat is wat in de Hebreeënbrief dan heet. De wet is de schaduw van toekomende goederen. Enzovoort. Het is een uitbeelding. Het is illustratief. En dus heeft het een lerende functie. Maar als je slechts overhoudt, dit zijn de verplichtingen, de geboden en de inzettingen, dan ben je er alleen maar een slaaf van. En daar word je niet beter van, maar alleen maar slechter. Dat zijn van de problemen van de pedagogiek eigenlijk. De ene kant is aan de ene kant denkt men dat men moet opvoeden door voorschriften. Door eisen te stellen enzovoort. Discipline. Dat
trekt alleen maar
weerzin op. Ja, ik zal niet zeggen dat zoiets niet nuttig zou zijn. Maar als het niet anders is dan dat, wordt het niks. En de andere kant is van geen discipline, geen voorzet, ze moeten het zelf maar uitzoeken en dan komt het ook niet goed. Net zo min. Maar ja. De Bijbel zegt daarover, nou ja, de wet en de voorschriften, dat is voor kinderen. Daar begint het mee. Dat komt omdat men, als men jongens geen levenservaring heeft, dan kan men de dingen niet beoordelen en is men niet bekwaam om verantwoordelijk beslissingen te nemen. Maar daarom wordt het kind ook geacht onder het gezag en verantwoordelijkheid van de ouders te staan. Dat is het. En omdat wij de opvoeding zo goed doen, hebben wij dus de leeftijd waarbij men meerderjarig wordt verklaard en systematisch verlaagd. Want het was 23 jaar altijd. Hè. En toen hebben ze het verlaagd naar 21. En toen van 21 met een grote klap naar 18. En ik verwacht binnenkort dat het nog wel... we gaan het er niet over hebben. Wat een gedoe allemaal. Maar met discipline red je het niet. Nee. Maar die wet der geboden, staat dus, is er niet gedaan. Maar we hebben die wet nog. Ik zeg altijd, het is een prachtig museumstuk. Kan het iedereen aanbevelen om het te bestuderen. Als je maar niet denkt dat je onder die wet moet leven. Dat is een misverstand. Zie? En het heet dus ook de vijandschap. Het is wat de mens blokkeert. Abusievelijk, maar er zijn er velen, ook in onze dagen. Nee, ook buiten het christendom, die denken dat het in het leven alleen maar gaat om het handhaven van de regels. Ja, dat zijn de stoïcijnen. Als je het buiten de Bijbel rekent, dan heet het, nou het is in de Bijbel ook, want het is natuurlijk Handelingen 17, daar heb je de stoïcijnen. De stoïcijnen, die zijn stoïcijns, zijn ze, dat begrijpt u. En die verblikken of verblozen niet, die doen gewoon wat van ze verwacht wordt. Zo zijn ze opgevoed, ze houden zich aan de regels. En in Den Haag kennen we die mensen ook, die houden, iedereen houdt zich aan de regels. En als het niet zo is, moeten de regels bijgesteld worden, er moeten regels voorkomen, toezicht op zijn, enzovoort. Het is een systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor het eigen leven wordt weggenomen. De Duitse variant heet bevel is bevel. Ja. Ja, nee, het is zo. Maar
dat ging ook in de houding ook.
Het is allemaal misschien niet aardig om te zeggen, maar bedoel ik niet te beschuldigend of zo. Maar zo is het, dat is het probleem, hè. U weet wel, wat hebben die militairen, Nederlandse militairen, of van het KNIL in Indië gedaan? Dat is vandaag ook nieuws geweest allemaal enzovoort. Ja, was dat hun verantwoordelijkheid of die van de regering? En dan nog, ik denk altijd, als je diezelfde commissie die dit nou weer beoordeeld heeft aan het werk zet om te beoordelen hoe dat nou gegaan is in Hiroshima. Toch? Je weet wat ik nou over heb? Dus ze gewoon een paar atoombommen daar neergegooid hebben in Japan. Dat is dan toch ook geweldsmisbruik, of niet dan? Op burgers, enzovoorts. Je moet toch wat om... Het is oorlog. Mensen weten niet wat oorlog is. Nou ja, laat maar zitten. Maar de wet, voorschriften en regels. Sommigen denken dat je je daaraan moet houden en dat een levenstaak, een levensvervulling is. Dat is jammer, want dan ben je leven lang een slaaf en je gaat eraan te gronden. En bovendien kan je er niet aan voldoen. En dan godsmaatstaven worden ze ook niet zalig. Dat schiet niet op. Het helpt niet. En dat is een van de aspecten van heel de heilsgeschiedenis, namelijk om dat te demonstreren. Ook van godswegen. Ben je wet? Denk je dat er wet? Hier, alsjeblieft. Is dat goed? Ja, dat is goed. Nou ja, red je. Ga je gang. En dat wordt niet wat. Maar dit is wat scheiding bracht, in elk geval tussen Jood en heiden. Dat u niet denkt dat de wet aan alle mensen in heel de wereld en alle volkeren gegeven is. Want dat is nooit gebeurd, hè. Bovendien, je bent al voorbij de helft van heel de Oud-Testamentische tijd als de wet gegeven wordt. Echt? Nou ja. Je hebt al 2.500 jaar gehad en nog 1.500 jaar te gaan, zoiets, ruwweg. En dan werd de wet alleen nog gegeven aan Israël, alleen maar aan het ene volk. En dan zijn het alleen nog maar de twee stammen die ooit een keer er iets mee gedaan hebben. Maar dan ben je alweer even verder, want ze hebben er pas eigenlijk wat mee gedaan in de Babylonische ballingschap. En toen kwamen ze ermee terug. En daar heeft de Heer nooit een goed woord voor over gehad. Niet in de profeten van na de ballingschap, maar ook niet in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. Om de brieven dan even buiten beschouwing te laten, gemakshalve. Het heet vijandschap en de Heer heeft daar een eind aan gemaakt. Heeft zijn functie vervuld, dat was het dan. Maar om bij dit vers te blijven, hij heeft de vijandschap in zijn vlees, in zijn lichaam en daarmee in zijn gemeente, want wij zijn zijn vlees, teniet gemaakt. Opdat hij die twee, overeenkomend met deze beiden uit vers 14, dat heet in vers 15 die twee, opdat hij die twee in zichzelf. Maar ja, dat in zichzelf komt dus overeen met in zijn vlees. In ditzelfde vers. Opdat hij die twee, die beiden één zou maken, dan wel die twee, die in zichzelf, tot nieuwe mens zou scheppen. Vredemakende. En ik ben toch blij met de herhaling van het begrip vrede in vers 15. Omdat het vers wel degelijk terugkoppelt weer naar vers 14. Dat betekent dat je die versen naast elkaar moet lezen. Die zinnen als het ware onder elkaar moet schrijven. En bij elkaar moet optellen hoe het maar heten mag. En dan kom je vanzelf tot de conclusie dat zijn vlees betekent zijn lichaam. En dat is dus de gemeente. En daarna zeg ik in een voetnoot of hoe zoiets maar heet, zeg ik er even bij. Nou ja, u weet toch hoe dat gegaan is binnen het christendom en in een theologische wereld. Zodra het gaat over iets wat de Heer gedaan heeft, dan heeft men alleen het kruis, het lijden, zijn dood in beeld. En daarna niks meer. Daarna echt niks. Oh ja, misschien is hij wel opgestaan of niet. Dan krijg je dat verhaal over een kooitje met een vogeltje en van... ken je dat verhaal?
En dat wordt wel geloofd.
Van Terlinde. Van dominee Terlinde. En wat, toch maar. Flauw. Hij leeft voort in onze gedachten, zou ik maar zeggen. En dat heet dan de opstanding. Zoiets. Maar ja, het kooitje is leeg, dus hij is hier niet meer. En dan zeggen we, nou ja, dan is hij opgestaan. Maar we zullen altijd aan hem blijven denken. Hij is onvergetelijk en weet je veel. Ik vind het allemaal van die flauwekul. De Bijbel spreekt over een lichamelijke opstanding. Als je dat niet wil zien, of niet kunt zien, dan ben je totaal helemaal onbekwaam, vind ik. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Maar de Bijbel spreekt ook over wat hij daarna doet. Maar men redeneert het allemaal weg naar het verleden. En in de toekomst weet men alleen nog iets over, ja, de kop te keren, jongste dag. En verder is men alles kwijt. Ja. En dat is een probleem. En dus zeg ik het elke keer maar weer. Opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En je kunt meteen doorlezen in vers 14 weer. Want hij is onze vrede die deze beide ingemaakt heeft. En zal ik nou eens wat anders zeggen? Iets ook buiten de orde. Het is net of je ineens bij brieven van Johannes terecht bent gekomen. Niet om de inhoud, maar om de vorm. Dit is wat Johannes doet. Die komt steeds terug op hetzelfde punt. Die redeneert in cirkels, eigenlijk in spiralen, maar goed. Want dan vertelt hij hetzelfde verhaal nog een keer op een ander niveau en dan nog een keer. En hij komt elke keer op hetzelfde punt terug. Maar Paulus kan dat ook, hij doet dat hier. Ik vind het mooi hoor. Ja. Er zijn er trouwens die lezen de Hebreeënbrief en zeggen, ja, is die wel van Paulus? Want dit lijkt toch wel erg alsof het Johannes was die het schreef. En ik roep ook altijd, ja, Johannes schrijft anders dan Paulus. Maar echt, ze hebben wel degelijk gemeenschappelijke kenmerken in hun taalgebruik, in hun stijl. Want alleen Paulus is veelzijdiger, die kan het op een heleboel manieren. Paulus wordt geacht een grote geleerde geweest te zijn, Johannes niet.
Maar ze zijn
hetzelfde. En je merkt het verschil. Maar het overlapt elkaar wel. Ja. Maar ik vind dit prachtig. Je kunt zo gewoon terug doorlezen. Opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En zo kun je dus de hele avond vullen. Met die twee versen gewoon doorlezen. En, ja. En dan trek je hem eruit. En opdat hij die beiden, vers 16 nog steeds, opdat hij die beiden met God in één lichaam. En daar staat het gewoon, hè. Het is eerst in zijn vlees, dan is het in zichzelf, vers 15 allebei, en dan in vers 16 in één lichaam. En dat dat weer nieuwe mens is, lijkt me ook duidelijk. Alleen, er staat niet één nieuwe mens, hè. Er staat nieuwe mens. Dat één is gewoon het onbepaald lidwoord in het Nederlands, maar in het Grieks staat dat er dus nooit. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. En dan staat er door het kruis. Maar dat door het kruis slaat niet op in één lichaam zou verzoenen, maar het slaat op de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Ja, die komma, dat klopt wel. Maar dat aan hetzelfde, dat wijst terug op het kruis. En daarom staat dat woord daar, hè. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis, dat wil zeggen via het kruis, want zo is die route gegaan. Omdat daar namelijk aan het kruis de vijandschap gedood is geworden. Want het kruis is de dood van de wet. En dat kun je gewoon dus hier lezen als je je best doet. En als je dat niet redt, als je dat niet begrijpt, dat het zo is, dan moet je even een paar bladzijden omslaan naar Colossense. Want daar staat het iets explicieter. Want in Colossense, de zogeheten parallelle brief, de brief die parallel loopt min of meer aan de Efezebrief, daarom doe ik mijn best er niet al te vaak naartoe te gaan, want ja, we bespreken de Efezebrief nou eenmaal. Maar Colossense, dat is Colossense 2, vers 13. Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhoud uw vleeses, dat is eigenlijk overeenkomend met Efeze 2, vers 1 tot en met 11. Als gij dood waart in de misdaden, dat is vers 1 en 2 van Efeze 2. En in de voorhuid uw vleeses, ja, dat komt overeen met Efeze 2 vers 11. Gij die eertijds vooruit genaamd werd door degenen die genaamd zijn besneden is in het vlees, enzovoorts. Hij heeft u medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, overeenkomen met uit genade zijt gij zalig geworden, enzovoorts. Hè? En dan uitgewist hebbende, vers 14, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Tegen wie? Tegen de gemeente? Nee, het gaat over de wet, die was nooit tegen de gemeente, die was tegen de Joden. Tegen degenen die eronder leefden. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen. En toen hebben de vertalers, net als in Efeze 2 vers 15, het woord bestaande ingevuld. Zodat je ziet dat ze het echt wel zagen als een uitspraak over precies hetzelfde. Het handschrift dat tegen ons was in inzettingen. Inderdaad. Wij zouden trouwens nu zeggen uit inzettingen bestaande, maar... Maar we klungelen wat af met voorzetsels hoor, in de loop der tijd. En hij herhaalt het, hetwelk enigerwijze ons tegen was. Vooral de nadruk, want de wet is natuurlijk niet in elk opzicht tegen iemand of tegen ons. Voor zover het onderwijs is, kan men er heel wat van leren. Maar enigerwijze wil zeggen in een bepaald aspect. En dat was het verschijnsel van de inzettingen. De wetten als leefregels, de voorschriften. Maar zo staat het natuurlijk ook in Efeze 2. Namelijk de wet der geboden in inzettingen. En dan staat er nog een keer Colossenzen 2 vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift. Want dat doe je dan met handschriften. Die worden eventueel... uitgewist. Hadden ze toen nog gummetjes? Och, misschien wel, maar daarvoor hadden ze kleitabletten. Dan schreven ze en dan veegden ze het weer uit. En wij doen het met een iPad, dus wat dat betreft is er weinig vooruitgang geboekt, denk ik wel eens. Ja. Nou ja. Uitgewist hebben we een handschrift dat tegen ons was. En heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Ik ben van mening dat die uitdrukking slaat op de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat hij daarin ontleend is. Het handschrift uit het midden weggenomen. En als u die niet ziet, dan geeft het nog niks om. Dan zeg ik gewoon, nou maar het midden is in taalgebruik... Het midden is de plaats van de dominantie, van de heerschappij... Iets in het midden domineert, heerst. Want een dominee is een heer, dat weet u toch, hè? Dominus enzovoorts. Maar, toe maar. Het midden, vandaar het volk van de meden, die worden geacht te domineren. En de Chinezen natuurlijk, want China betekent ook zoveel als het land van het midden, ja. Het midden. En vandaar de boom des levens, dan wel de boom der kennis des goeds en des kwaads. Van beide wordt beweerd dat ze in het midden van de hof stonden. Dat is een kwestie van opvatting natuurlijk. Ja. Nou ja, en daarna dansten we om de meiboom. Stond die in het midden toch? Heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Beeldspraak. handschrift uitgewist. Hoezo? Nou, hij heeft het aan het kruis genageld. In beide gevallen betekent het, de handschrift is weg. De wetten, de voorschriften zijn uitgewist en eventueel gedood aan het kruis. Maar het was natuurlijk de Heer zelf die stierf aan het kruis. Maar het betekent nog steeds dat de kruisiging van de Heer Jezus betekent het einde der wet. En in Romeinen heet dat het einde der wet is Christus. Ik meen dat het Romeinen 10 is. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Waarmee ook maar gezegd wil zijn dat het einde der wet is weliswaar Christus, maar daar heb je verder niks aan hoor in de praktijk. Nee, toch? Mensen blijven gewoon onder de wet leven. Maar tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Want als je niet gelooft, dan ben je weliswaar niet onder de wet, maar ben je wel dood. Dus het schiet niet op. Ja. Consequent. Kortom, hij heeft de vijandschap in zijn lichaam, in de gemeente, teniet gemaakt. Namelijk, in zichzelf heeft hij een nieuwe mens gemaakt, vredemakende. Hij heeft die beiden met God in één lichaam verzoend. Ik ben weer terug in Efeze 2, hè. Door het kruis. Hoezo door het kruis? Nou ja, daardoorheen. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Zit u? Zodat vlees in vers 15 wel degelijk is, het lichaam van Christus, de gemeente als zodanig. En daarna loopt hij uit en komt hij weer ook, grijpt hij nog verder terug en zegt, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart en aan dien die nabij waren. En dan ben je weer terug eigenlijk in vers 11. Namelijk, degene die nabij waren, waren de Joden. Degene die verre waren, waren de heidenen. En aan hen wordt vrede verkondigd. Eenheid, gemeenschap in Christus. Bij vers 17 waren wij. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart en die nabij waren. Er zou sprake zijn dus van iemand die komt om het evangelie te prediken. Toch? Komende heeft hij door het evangelie. Het is natuurlijk de beschrijving van wat er misschien gebeurd is. Maar je vraagt je af hoe zit het dan met komen enzovoorts. Als je mij vraagt, de idee komt gewoon uit. Nou, in elk geval uit Jesaja, wat staat eronder? Er staat iets onder van Jesaja 57. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk eerder aan Jesaja 40. Maar ik zal even kijken, Jesaja 57 staat erbij.
Ja, 57 vers 19.
Ja. Oh. Misschien ook, maar dat weet ik niet uit het hoofd. Oh, die. Ja. Ja, maar dat slaat op, ik schep de vrucht der lippen, vrede, voor degenen die ver zijn en voor degenen die nabij zijn, zegt de Heer. En ik zal hen genezen. Dat is goed, wat in Jesaja 57 beschreven wordt, namelijk is dat de Heer zich zou verbergen, in ieder geval voor Israël, en daarna alsnog zich zou bekendmaken. Je leest dat in Jesaja 57 vers 17. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid. Nou ja. De ongerechtigheid hunner gierigheid. Aardig vertaald, maar daar kun je niks mee. Wat dat betekent is, ze waren gierig in ongerechtigheid. Dat wil zeggen, ze trokken ongerechtigheid naar zich toe. Ze verzamelden ongerechtigheid. Heb je dat? Ja. Ik was verbolgen over de vele ongerechtigheid die zij verzamelden. Gierig. En sloeg hen. Ik verborg mij. Zie, ik verborg mij. Dat is de term voor verberging, verborgenheid en wat het maar was. en was verbolgen, evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen, ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, elders heet dat de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, in Hebreeën 13 bijvoorbeeld. Nou ja, in Hosea ook trouwens. Vrede, vrede, degene die verre zijn en degene die nabij zijn. Dat zijn natuurlijk heidenen en joden. Degene die verre zijn en degene die nabij zijn. Volstrekt een parallel. Degene die nabij zijn, zijn nooit weg geweest. Dat is Juda. En degene die verre zijn, waren degene die weg waren. Dat is Efraïm. Tien stammen van Israël, zo je wilt. En je kan hem ook leggen natuurlijk naast de zogeheten gelijkenis van de verloren zoon. Want dat gaat ook over twee. Niet maar over één, het gaat over twee. Eén die nooit weg was, want één die weg was en terugkeerde. En dat gaat over precies hetzelfde. Ja, maar voor wat betreft de komende, dacht ik aan Jesaja 40 en 41. Want in Jesaja 40 wordt gesproken over de verkondigster van goede boodschap. De verkondiging van de evangelie dus. Dat is in, vers 9. En wat er verder volgt. En daar is in vers 11 trouwens sprake van: hij zal zijn kudde wijden gelijk een herder, enzovoorts. En daar hebben we het feitelijk al over gehad. Het is toch een samenloop van dezelfde ideeën, zal ik maar zeggen. En wat die verkondigen van goede boodschap betreft, je vindt het opnieuw in 41, Jesaja 41, waar wij lezen in vers 27, de eerste tot Sion, ik de eerste, zeg tot Sion, zie daar. Voilà in Frans. Ja. En tot Jeruzalem. Ik zal een blijde boodschapper geven. Daar staat gewoon: ik zal een evangelist geven. Want ik zag toen, maar er was niemand, zelfs onder deze, maar er was geen raadgever dat ik hen zou vragen. Dat was geen evangelist, maar die gaat wel gezonden worden, was het idee. De Heer zou iemand sturen. God zou iemand sturen en het is uiteraard Christus zelf. Nou ja, hier in Jesaja, in deze hoofdstukken, vind je het op alle bladzijden eigenlijk. De komst van de Messias met een boodschap die terechtkomt bij degenen die verre zijn. In de eerste plaats eigenlijk. Of de Heer die zich verborg, maar zich alsnog openbaart. En zo verder. Nou ja. Dus terug naar Efeze 2. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Aan het woord vrede, ik weet niet of ik dat al gezegd heb, maar aan het woord vrede hangt ook het hele nieuwe verbond, hè. Want dat heet, wij kennen het als het genadeverbond, omdat het een Calvinistische term geworden is. Een term uit de Calvinistische theologie. Een Bijbelse term. Maar het heet in het Oude Testament reeds mijn verbond des vredes. Zelfs mijn eeuwig verbond des vredes. En zo verder. En daarbij gaat het niet alleen over vrede dat wil zeggen vereniging tussen de beide huizen van Israël, maar in de eerste plaats vrede bij God, hè? Vrede met God, zo je wilt. Ik zei vrede bij God, maar dat komt omdat ik dacht meteen aan Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijn, de uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus en zo verder. Kortom, komende heeft hij, toen kwam de Messias, komende heeft hij door het evangelie. Aardig is als je dat zou terugvertalen naar het Hebreeuws, krijg je weer het woord vlees. Evangelie is het woord vlees. Ja. Bazar. Ja, ja, dat is wat. Ik heb het wel eens uitgelegd hier toch, hè? De betekenis van het begrip. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart en die nabij waren. Bij die termen wijs ik altijd op Handelingen 2 en Handelingen 13. Dat wil zeggen Petrus en Paulus in hun beide grote toespraken, om zo te zeggen. En Petrus zei, want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Enzovoort. En Paulus doet zoiets in Handelingen 13. Dat de beloften die God aan de Vader gedaan heeft, vervuld zijn. In de opstanding van Christus. Dat het bestemd is, weliswaar voor de Joden, daar in Antiochië. Maar die believen het niet. En toen zei hij, ja, maar God heeft ons ook besteld tot een licht tot aan de heide, tot aan de einden der aarde, enzovoort. Aan degenen die verder zijn. En hij citeerde Jesaja 49 en 42. Mm-hmm. Maar zo verder. Het gaat altijd over dichtbij en ver. Maar primair zijn het Joden en heidenen. En bij het woord heidenen moet eerst gedacht worden aan de 10 stammen van Israël. En dat is dan vervulling van profetie. Lijkt me wel duidelijk. En zoals gezegd, waar men dit niet ziet of niet zien wil, komt dat gewoonlijk omdat men gemeentelijke waarheid wil losmaken van de profetieën die aan Israël gedaan zijn. Men zegt dat is wat anders. Maar ja, het is niet wat anders. En in andere kringen zegt men, ja, de gemeente en Israël is wel hetzelfde, maar het is toch anders, want Israël was vroeger de stammen van Israël en nu is het de kerk. En God heeft zijn belofte aan Israël gedaan, vervuld aan de kerk. En dan moet je ze overdrachtelijk nemen. En voor zover het niet kan, moeten die profetieën verklaard worden alsof ze in het verleden al vervuld zijn. Want dat is wat men dan doet, hè. En dat is erg ingewikkeld allemaal. Ja. Maar dan gaat hij weer. Komende heeft hij door het evangelie, dat weet u, dat is de boodschap die tevoren beloofd was, want anders kan het geen evangelie heten. Vrede verkondigt u die verre waart en u die die nabij waren, want door, let op, u die verre waart en die nabij waren. U, dat zijn dus de Efeziërs, die worden geacht verre te zijn, of waren. En die nabij waren, zijn dus de Joden. Zij waren verre, maar ze waren namelijk vervreemd van het burgerschap Israëls. En die nabij waren, waren Joden eigenlijk toen nog levend onder de wet. Maar door hem, en nou is het ineens niet in hem, nou is het door hem hebben wij beiden nog steeds maar twee categorieën. Jood en heiden. Hebben wij beiden de toegang tot de Vader. Door één geest. Dat wil zeggen door dezelfde geest. Eventueel ook denk ik dat je die kunt lezen als een geestelijke toegang tot de Vader uiteraard. Met als op de achtergrond de gedachte van de toegang tot het heilige, der heiligen enzovoort. Maar dat was een letterlijke toegang, eventueel. Maar dat is de gedachtegang in de Hebreeënbrief. Maar het gaat om geestelijke dingen uiteraard. Niettemin, Je kunt ook gewoon, en dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende lezing, je kunt ook gewoon eerst lezen door hem en daarna door één geest en dan constateren dat daar geen verschil tussen is. Mm-hmm. Heb je dat nog? Door hem is door één geest, want hij is die geest. En hij is die ene middelaar tussen God en de mensen, met dank aan de brief aan Timotheus. Want ja, dat weet u langzamerhand ook wel, dat die begrippen zoon en geest en wat dat maar is, die hebben verschrikkelijk geleden door het leven van een drie-enigheid. Alsof het aparte begrippen zijn, aparte personen zelfs, notabene. Dat is fnuikend, want dan, nou, het spelletje wordt daarna wie van de drie. En in, ja, maar ja, dat klinkt alsof niet respectvol, maar ja. Maar ik weet nog wel dat dat dan systematisch uiteengezet wordt. Ja, het is door alle drie. Maar als het dan toch door alle drie is, waar hebben we het dan in vredesnaam over? Wat is dan het verschil? Ja, dat, hè? U weet, het werk van de Vader in de schepping. Want het is God is de schepping van hemel en aarde. Het werk van de Zoon in de schepping. Ja, door het tot de Zoon, zegt hij, enzovoort. En dan is het de Zoon in het werk van de schepping. Want de Zoon is het woord en door het woord zijn alle dingen geschapen. En zonder het woord is geen ding. Dus het werk van de Zoon in de schepping. En dan krijg je het werk van de Geest in de schepping. Want het is de Geest Gods, de Geest van God broeder of zweefde over de wateren. Enzovoort. Dat wordt er allemaal zo systematisch uiteengezet. En dan wordt gezegd, ja, en de Vader heet Heere en de Zoon heet Heer Jehovah. En de Zoon heet Jehovah en de Geest heet ook Jehovah. De Geest des Heeren. En de Heer is de Geest. Ja, maar wat was nou het verschil ook alweer? En dan is mijn vaste antwoord, dus het verschil is, je schrijft het anders. Ja. En niet om ermee te spotten, maar... Ik vind dat eerlijke vragen. Wat het verschil is. God is de onkenbare. De Zoon is degene die optreedt als persoon. En dat is per definitie kenbaar. Een persoon is per definitie kenbaar. Dat is de betekenis van het begrip zoon. Een persoon. Hij kan gekend worden en God verschijnt in de gedaante, een persoon enzovoort. En die heet dan de Zoon. Die doet iets in de loop van de geschiedenis. En voor zover die zich verborgen houdt en verbergt en onzienlijk optreedt, maar wel zijn werk doet, heet hij Geest. En of hij dan heet de Heilige Geest, de Geest van Christus of de Geest van God, dat maakt in de praktijk geen verschil. Er is alleen soms in een bepaalde context verschil in uitdrukkingswijze. Men kiest een woord, een term die past in de context of die functioneert als een verwijzing naar een andere context. Dat kan ook nog associatie en weet ik het. Dat is taal. Er is niks moeilijks aan. Door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Je kunt ook lezen door de Zoon dus. Maar dan heb je dus alle drie bij elkaar. Al die drie begrippen. Door de Zoon hebben wij door één geest de toegang tot de Vader. Een geestelijke toegang. En omdat ik dat nou toch lees, kan ik net zo goed vers 22 ook vast even pakken. Vanwege de uitdrukking, niet vanwege de inhoud. Want er staat er sprake van een woonstede Gods in de geest... Maar wat is nou een woonstede Gods in den geest? Ja, wat er dan gebeurt, ik weet wel wat er dan gebeurt, als je daar een antwoord op moet geven, dan hussel je die woorden wat door elkaar, zet ze bij elkaar en dan, waar moet je aan denken bij die woorden? Dat is een psychologisch spelletje, dat doen ze als ze je intelligentie gaan testen of zo, of je psyche gaan testen om te kijken of je wel handelingsbekwaam bent, of althans niet al te zeer geestelijk gestoord, dan Waar denk je aan? Moet je meteen antwoorden. Iemand noemt een woord en dan moet je hem het zeggen. En dan kan je woonsteden gods in de geest. En wat zeg je dan? Tempel. Hoezo geest? Woonsteden gods, daar had je ook tempel gezegd. Hoezo geest? Omdat het is een geestelijke woonsteden gods. Geen letterlijke, maar een geestelijke tempel. Moet je dan geest met een hoofdletter schrijven? Nou ja, Duitsers schrijven alle zelfstandige naamwoorden met hoofdletters. Engelsen doen dat niet, maar die schrijven alleen het woord ik met een hoofdletter. Waarmee je de volksaard weer duidelijk geïllustreerd vindt. Maar toch of niet? Maar dat even terzijde dan. Het woord geest. En waarom is het een zelfstandig naamwoord daar dan? Omdat het een heel sterk bijvoeglijk naamwoord is. Ik heb u dat vaak genoeg uitgelegd, hoe dat werkt. Dus het wordt tot een geestelijke tempel. Want wij worden gebouwd tot een geestelijke tempel. Maar dat ging alleen nog maar over de term geest. Hè? We hebben, terug naar vers 18. Door hem hebben wij beiden, Jood en Heiden, want het rijmt, de toegang. Oh ja, het woord toegang staat een halve bladzijde verder ook in Efeze 3, vers 12. In de welke wij hebben de toegang. Nou, er staat de vrijmoedigheid en de toegang. En daar staat het woord vrijmoedigheid als zelfstandig naamwoord. Maar het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Het is een sterk bijvoeglijk naamwoord. Hè? We hebben een zeer vrijmoedige toegang. Ja. Over dat vers ga ik het verder niet hebben. Maar hij komt overeen natuurlijk met de strekking van de Hebreeënbrief. Die zegt, wij zouden met vrijmoedigheid ingaan of toegaan. Afhankelijk of je het leest in hoofdstuk 4 of in hoofdstuk 10. Maar het is toegang vanuit het heilige naar het heilige der heiligen. De toegang tot de Vader, ja. Door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Met als consequentie, zo, op die manier, langs deze uiteenzetting, zo zijt gij, en daarmee wordt vers 19 weer gekoppeld aan vers 11. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Dat waren de Efeziërs als heidenen. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, allochtonen. Nee, dat woord staat er, denk ik. Maar medeburgers, wij kennen het woord medelanders, hè? Dat hebben ze uitgevonden ooit een keer. Medelanders. Maar medeburgers der heiligen. En heiligen in de fundamentele, echte betekenis van de term. Iets is heilig of iemand is heilig. Als iets of iemand gewijd is aan de dienst van God. En wij zijn, wij gelovigen, ongeacht of wij verre waren of nabij, wij zijn geheiligd, want wij zijn gewijd aan de dienst van God. En wij zouden dus onze lichamen stellen tot levend, heilig, Romeinen 12. Leven heilig, God welbehagelijk offer. Wij zijn dus medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dit is goed vertaald, maar ik ben er niettemin ongelukkig mee. Want daardoor wordt het volgende vers verziekt. Dat had moeten zijn, zoiets als, wij zijn medeburgers de heiligen en deelgenoten van Gods huis. Liefst het woord huis helemaal aan het eind van de zin. Komma. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Want de vraag is, wat is er gebouwd op het fundament der apostelen en profeten? En het antwoord, zoals het er nu staat, met deze interpunctie en deze zinsbouw, het antwoord is, gij. Wie zijn er gebouwd? Wat is er gebouwd op het fundament der apostelen en profeten? Gij. Zo zijt gij dan, niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar gij zijt medeburgers der heiligen, gij zijt huisgenoten Gods, gebouwd op, enzovoort. Maar het moet zijn gebouwd, wat is er gebouwd op het fundament? Wel, het huis. Alleen het woord huis staat er nou niet. Dat komt doordat wij in Nederland natuurlijk die woorden aan elkaar plakken. Dat doen we omdat wij meer woorden tot onze beschikking zouden hebben bij het scrabbelen dan wel in kruiswoordpuzzels en cryptogrammen. Huisgenoten. Maar het zijn twee woorden. Ik heb soms de neiging om de Engelse stijl aan te houden. In het Engels doe je dat nooit. Die zet gewoon die twee woorden naast elkaar. En met een spatie ertussen. Dat word je geacht maar te begrijpen. Dat moet je altijd met taal. Dus dat went vanzelf wel. Ja. Maar het was een beetje uitgebreide commentaar. Maar je moet dat woord huis los zien te krijgen. Want het gaat over een huis waaraan wij deel hebben. Begrijp je me goed? Het komt overeen. Ik ben even kijken of het erbij staat. Ja, het komt overeen wel met 1 Petrus 2. Waar staat dat wij als levende stenen zijn of worden samengevoegd. Als living stones worden we samengevoegd aan Einstein. Was Livingstone ook een Jood, is dan de vraag. Maar nee, dat kan ook een heilige geweest zijn. Maar wij worden als levende stenen samengevoegd met die ene steen, Christus, en zo gebouwd tot een geestelijk huis. Nou, tot een tempel staat daar gewoon. Zie? En daar gaat het hier ook over. Wij worden gebouwd tot één huis, want het idee is dat het woord huis de aanduiding kan zijn van wat wij een woning noemen, maar het kan ook de aanduiding zijn van een familie of zelfs van een heel volk, dat eigenlijk ook geacht wordt een grote familie te zijn. Heb je dat nog? Dus, een huis gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dit is een belangrijke, want het betekent dat apostelen en profeten het fundament van de gemeente gelegd hebben. Hetgeen natuurlijk, je moet het willen begrijpen, want het is natuurlijk toch een soort van beeldspraak. Maar dat betekent dat de apostelen en profeten degene zijn die aanvankelijk, aan het begin, gemeentelijke waarheid gepredikt en onderwezen hebben. Waaruit trouwens ook volgt dat apostelen profeten waren. Waarom ook niet? U weet wat een profeet is? Nou, dat weet men ook niet meer tegenwoordig. Een profeet is degene die het woord van God predikt zonder dat hij daar een Bijbel bij nodig heeft. Een profeet is iemand die kan zeggen, al zo zegt de Heer. En die wordt niet geacht nog te zeggen dat het ergens in de Bijbel staat of zo. Dat is een profeet. Die heb je toch, hè? Dat is de enige echte betekenis van de term. Hij fungeert als mond van God. Want het woord voor profeet is eigenlijk gewoon het woord voor mond. In het Hebreeuws, althans. En dat is maar waar het over gaat, natuurlijk. En apostel zegt niks over iemands functie. Het hele woord apostel zegt niets over iemands functie. Apostel betekent gewoon iemand die gezonden is. Een poststuk. Als het de vrouwelijke apostel is.
Zijn er geen mannelijke apostelen?
Ja, die noemen niet een poststuk.
Dat noemen die
geen stuk.
Wat is het, de vrouwelijke vorm van postbode? Weet ik ook niet. Een poststuk. Nou ja. Wat mij verbijstert trouwens tegenwoordig, is dat al die termen niet meer bestaan. Hè? Je hebt niet meer een domina of een doctoranda enzovoort. Het is, ja. Je moet het. De schrijvers, de journalisten moeten dus ergens de persoonlijk voornaamwoord er ertussen smokkelen van zij. De minister is overleg geweest met de minister en zij heeft gezegd. Of zoiets. Mm-hmm. En dan, is er een vrouwelijke minister? Nou ja.
Ja.
Nou ja, ik vind het vervelend. Nou ja.
Ja.
Doe maar. Maar apostelen zijn profeten, profeten zijn apostelen en ze zijn fundamentleggers. En dat, ik weet wel dat het hier allemaal niet staat, maar ik zeg het er maar even gratis bij dan. Als fundament eenmaal gelegd is, kunnen de fundamentleggers naar huis.
Ja.
Dan heb je de lui niet meer nodig.
Nee.
En daarom hebben we geen apostelen meer. En er ontstaat natuurlijk een vacuüm dan wel in vacature. Er zijn altijd mensen die zich voor apostel uitgeven. Dus, dat ga je dan krijgen. Er is ook een natuur, hoe heet die wet ook alweer? Van zo'n vacuüm. Nee, laat maar zitten. Dat is ook een wet namelijk. Maar die dingen gebeuren. En profeten hebben we dus ook niet nodig. Als de profeet zijn werk gedaan heeft, is het klaar. Dan, toch? Nou ja. Dakdekkers hebben we nodig. Het huis wordt gebouwd. Het huis. Ik blijf het woord huis herhalen, hè. Dat goed inkomt, hè. Het huis. Het is het huis van God. In de eerste plaats, een huis van God is een tempel. Waaraan we deel hebben. Als u het niet begrijpt, dan moet u alsnog dus 1 Petrus 2 lezen. Want dat vind je dezelfde uiteenzetting. Daar heet het een tempel. En nog veel meer trouwens. Daar heet het ook een priesterlijk volk. Want als een tempel een beeld is van een volk of een familie, dan is het dus een priesterlijk volk. Want de tempel is het huis van de priester, hoge priester, eventueel, zoals het paleis het huis is van de koning. Hebben we dat? Gebouwd, een huis van God, een tempel dus. Gebouwd op het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten. En niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is, staat er. Dat is 1 Korinthe 3. Dat is Christus, ja. En ieder ziet toe hoe hij daar opbouwen, heet het daar. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Nou heb je twee mogelijke, ik moet het snel zeggen, dat komt me heel goed uit trouwens. Ja. Er zijn twee mogelijkheden wat de taal betreft. Jezus Christus is de uiterste hoeksteen van het huis of van het fundament? En het antwoord is van het huis. En niet van het fundament. Hij is namelijk het fundament, maar dat staat hier niet. Dat staat weer ergens anders, dat is vers 1 Korinthe 3. Hier staat dat hij de top is, want het woord uiterste geeft dat aan. En mocht u die missen, dan kijk ik weer even gauw of het erbij staat. Nee, het staat er niet eens bij, joh. Nee, ik zie wel wat. Nee, Jesaja 28 is het niet. Nee, het is Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers... Verachtelijk was de plaats van slechtjes tot verbazing der aanschouwers tot... ter steen des hoofds des hoeks gelegd, of zoiets. We moesten dat zingen op de lagere school. Maar sindsdien ben ik het ook vergeten. Maar het is Psalm 118. Die is belangrijk genoeg, omdat die ook door de Heer Jezus aangehaald wordt. En hij vraagt aan zijn tijdgenoten, wat gaat dit dan over? Weet je wat dat betekent? Over die steen? Dat is Psalm 118. Vers 22. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd. En dat woord hoofd is in Efeze 2 geworden tot uiterste. Dat gaat dus via vertalingen. Eerst via de Septuagint. Maar hoofd is het woord voor eerste. Resh. Resh. Met een beetje moeite hoor je eerst. Het zijn dezelfde letters. Eerst. Hoofd. De kop. De punt. De bovenop. En het gaat niet over het fundament, maar het gaat over de laatste steen van het bouwwerk. De voltooiing van het bouwwerk. Het hoofd des hoeks, dat is de toppunt. Hoofd, hoek, is toppunt. En Jezus Christus is het hoofd van het hele bouwwerk. Alleen het bouwwerk blijkt, als je het moet uittekenen, toch het meest op een piramide. En waarom ook niet? Want de piramide is de uitdrukking van de verhouding 4-1. En dat past uitstekend in de Bijbelse systematiek van... 4 als de aanduiding van de stoffelijke en daarmee ook vergankelijke dingen, maar de aardse dingen, dat is hier beneden, dat is 4. Vandaar dat je ook 4 bedelingen hebt tot op Christus, tot op nieuwtestamentische tijd enzovoorts. Dat is 4, maar daarboven heb je de 5, die is van andere orde, dat is onze tegenwoordige bedeling feitelijk. Maar 5 is tegelijkertijd ook de onzinnelijke. Weet u wel, die 5 die zit erachter. Dat zogeheten opponeerbare. Komt het woord ergens anders ook nog voor? Opponeerbaar? Dat is je duim, dus opponeerbaar. Je kunt er tegenover stellen, je kunt er ook naast houden. Ik had een broer die is overleden, maar die deed het nooit. Dat is zo. Kent u dat? Syndroom van Down. Nooit, weet je dat niet? Die gebruiken de duim niet. Die zetten de oude duim ernaast zo. Ja, die zeggen, Mongools is dat. Wij noemen dat gewoon Mongools. Maar, ja. Echt. Maar goed. Is die duim ineens niet op en neer. Er is iets met geestelijk is er iets mis. En dat drukt zich uit in de 5. In de duim. Maar goed. Maar de piramide. Ja, ik heb natuurlijk. Maar we hebben geen tijd meer. Dat komt me goed uit, zei ik toch al. Anders dan moet ik mijn portemonnee pakken en kijken. Of mijn Bijbel. Er zit nogal ergens een dollarbiljet in of zoiets. Met die piramide erop. Daar krijg ik last mee. Want dan zeggen ze klein aan. Want die zitten helemaal in die vrijmetselaarsbeweging. Daar moet hij van bevrijd worden. Heeft iemand uitgevonden? Maar ik ben niet van de padvinderij en ook niet van aanverwante hobbyistische clubs. Dus ook niet van de vrijmetselarij. Ik vind het een leuke hobby. Zo'n jongensclub zal ik maar zeggen. Van, Maar goed, ik, nee, echt serieus. Maar kijk, hier staat hij wel op, de piramide.
Ja. Maar, die topsteen, ja.
Maar die lui weten ook hoe dat zit met de symboliek van de 4 en de 1. Ja. Waarom ook niet? Meneer Piet heeft daar een boel over verteld. Hazengras heet hij.
Hazengras?
Piet Hazengras. Ik heb altijd iemand die het uitlegt. Dan heb je het aangelegd, ja, ja. Niet alleen had hij wat te melden over de hypotenusa, maar hij had ook wat... Wat is hypotenusa? Maar goed, hij had ook wat te melden over getalssymboliek, hoor. Nogal wat. Dat kwam niet eens uit de Kabbalah. Want het was niet Joods. Maar er komt dit beginsel bij een piramide. Maar in principe, het idee is eigenlijk dat die top, die is er niet. Dat is de 5, die is van de andere orde. Die worden getekend met een oogje erin. Dat staat voor geestelijke dingen. De Bijbel zegt dat. Het was vol ogen, staat er. En die ogen zijn een beeld van de geesten. Staat in Openbaring. En Openbaring staat het, inderdaad. Dus ja, men weet dat. Ik weet niet of hier een oogje... Ja, hier zit ook een oogje in die top. Maar het is het bouwwerk wat God bouwt. Ja.
Ons eigen het zich toe.
Er zijn sommige Bijbelse dingen, fundamentele dingen, die zijn buiten de Bijbel bekend. En daar weten ze dus eigenlijk niet wat het echt is. Maar ze hebben die dingen bewaard. Ik vind dat wel grappig, eigenlijk. Maar je kunt het gewoon in de Bijbel terugvinden. Alleen naar aanleiding van dit vers vertellen ze je een verhaal over Christus is de hoeksteen van het fundament. En dan komen ze uitleggen, maar die kun je zelf dan bedenken. Nee, zij praten het elkaar na, maar we hebben ervoor doorgeleerd. Dus dan moet je het elkaar napraten, dat heb je dan. Maar van, dat is belangrijk en op de hoek van het fundament moet een heel speciale steen liggen. En ik heb altijd gedacht daarbij, wie zijn die andere 3 hoekstenen dan? Ja, het is wel, ik wil het wel geloven, maar dan blijf ik mee zitten. Dan zit er iets krom. Iets is inconsequent daaraan. En ja, nou ja.
Maar die steen is ook dat alles, het gebouw, welgevoeglijk bijeenhoudt.
Het eigenaardige is... Kijk, dit sluit aan bij... Dit vers sluit aan bij hoofdstuk 1, het laatste vers... Maar staat dat Christus de vervulling is van de gemeente en de gemeente is de vervulling van Christus. Als je dit nou zou willen uitbeelden aan de kindertjes, zal ik maar zeggen, aan de jongelui, wat dat betekent. Dan neem je dus een piramide met die losse punt en dan zeg je, kijk, dit ding is onvolledig, die piramide, dat kan iedereen zien, daar mankeert iets aan. Als die punt er niet op zit, dan zie je meteen, ja, dit is niet af. Logischerwijze moet er nog wat op. Nou ja, en dan heb je in de andere hand heb je nog een piramide. En die past er dan precies op. En dan is de een voltooid de ander en de andere voltooid de een. Dat is het. Nou, daar gaat het ook over. Zie? En dat is een betrekkelijk eenvoudig voorbeeld. Alleen ja, dat komt dan uit de wiskunde min of meer. Als je dat zo kunt zeggen tenminste. Maar dat is waar het over gaat. Maar los daarvan, uiterste hoeksteen brengt je in Psalm 118. En natuurlijk ik roep maar wat, Matthäus 21. Hoe zit dat, vraagt de Heer aan zijn tijdgenoten. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd. Dus ook tot punt van het bouwwerk. En het woord tempel staat niet eens in Psalm 118, maar wel in de berijmde versie. De steen die door de tempelbouwers, men heeft ervan gemaakt dat het toch over de tempel gaat, historisch. Dat zal wel, maar ik vind verder geen punt, dat zal dan wel. Maar dat het zo is, dat het daarover gaat, in elk geval overdrachtelijk, blijkt uit Efeze 2, waar we nu zijn. Zie? Christus is hoofd geworden van de gemeente. En de gemeente is dus zijn lichaam. En lichaam is trouwens ook een goede wiskundige term. Voor dit soort dingen. Voor dit soort vormen. Dat heet de lichamen. Nou ja, zeker. Dus dat kan heel goed hoor. Nou ja. En ja, ik moet nou ophouden natuurlijk. Maar ik wijs er meteen op. Anders kan u misschien vannacht niet slapen. Omdat u het volgende woord ook gelezen hebt. Want er staat dan op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd op was. Dan denk je, ja, dit is toch het fundament. Dan zeg ik nee, want er staat niet op. Er staat in. Alleen omdat men het geïnterpreteerd heeft als fundament, heeft men vertaald met op. Dat is vanwege de vloeibare vorm van alle voorzetsels. De veranderlijke, weet je wel, je kiest er maar één die je denkt dat past. Maar dat op is niet goed, er staat in welke en dat past, want daar gaat het allemaal steeds over. Vanaf hoofdstuk 1, vers 3. In Christus, in hem en in dit gedeelte, in zijn vlees, in zijn lichaam, een nieuwe mens en wat het maar was. En waar we het dan volgende keer over hebben is dat wij dus deel uitmaken van één tempel. En dus dat wij deel uitmaken van een priesterlijk volk. En dat wij dus priesters geworden zijn. En daarmee is verklaard, mag ik hopen, welke die goede werken zijn waarin wij zouden wandelen. Dat was vers 10. Namelijk niet in de misdaden en de zonde van 2 vers 1, maar in de goede werken welke God voorbereid heeft. Wat zijn dat dan voor werken? Dat zijn priesterlijke werken. En daar met die paar zinnen ben ik dus het hele hoofdstuk door. Daar zit nog maar eens een paar keer door. Waarover dus meer? De volgende keer. Ja. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. En ons mochten bepalen bij wie wij in u geworden zijn. Dat u ons getrokken hebt uit een ijdele, zinloze wereld. En dat u ons hebt levend gemaakt en een positie hebt gegeven in Christus. Toegevoegd hebt dus aan uw priesterlijke volk voor deze tijd, maar voor eeuwig. We danken u daarom dat we ons geborgen mogen weten bij u. En dat alles wat hier op aarde scheiding bracht of kon brengen, dat u dat hebt weggenomen. Opdat we met u en met elkaar verbonden zouden zijn en zouden deel hebben aan uw tegenwoordige werk. En daarom, Vader, wij danken u voor dit woord. Deze woorden die ontleend zijn aan uw profetieën van zoveel eeuwen terug, van duizenden jaren terug. Maar die ons wel degelijk spreken over onze tegenwoordige positie sinds dat nieuwe verbond is aangebroken, maar ook in afwachting van dat uw heerlijkheid in het openbaar zal verschijnen. En we danken u daarom dat we daarnaar mogen uitzien, de verschijning der heerlijkheid van u als onze grote God en zaligmaker. Wees u dan ook ons nabij, want dat is wat u beloofd hebt. Om Christus wil. Amen.